Goedemorgen. Ik lees met u hetzelfde gedeelte als vorige week. Matteüs 22, de versen 34 tot en met 40. Nadat de fariseeën hadden vernomen dat Jezus de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen zij bij elkaar. Om hem op de proef te stellen, vroeg een van hen, een wetgeleerde: Meester, wat is het grootste gebod in de wet? En hij antwoordde: Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Dat is het antwoord dat Jezus geeft. En dat antwoord dat staat bekend in één noemer, het grote gebod. Het grote gebod, een van de pijlers waarop gemeente zijn is geënt, is gebouwd. Je hebt ook nog de grote opdracht, ga heen en verkondig, doop en onderwijs. Er is ook nog de oproep, laat je gebruiken als levende stenen, daar gaat het volgende week over. Dus zo zijn er meerdere pijlers waarop de gemeente gebouwd is. En wij hebben deze drie weken, sinds carnaval is gevierd, staan wij stil bij drie kleuren, rood, geel en groen. En dan niet zo specifiek de carnavalskleuren, maar wel in de zin van de betekenis van het verkeerslicht. Rood was 2 weken geleden de bedoeling. Vorige week hebben we stilgestaan bij groen. En vandaag is de kleur geel of oranje. Maar officieel is het geel. Vraag maar aan de politieagent. Drie kleuren. Rood is stoppen. Stilstaan. Ik doe het maar even weer op het scherm. Dat is voor mij handiger dan al die lampjes iedere keer aan en uit doen. Want zo makkelijk gaat dat nou ook weer niet. Dus hij laat me maar zo laten branden. Dat is het makkelijkste. Rood is stilstaan. Stilstaan bij God. Daar begon Jezus mee. Heb God lief met heel je hart, ziel, verstand. En aan het parallele Bijbelgedeelte in Marcus voegt Marcus er nog aan toe. En al je kracht. Boven alles. Er echt bij stilstaan. Stoppen. Wie is God? Wie ben ik ten opzichte van God? God is de grote heilige God die in zijn liefde naar mij omziet. En ik mag op mijn beurt van hem houden, mijn leven aan hem toewijden. Echt stilstaan bij wie God is, zoals een gelovige Jood dat ook doet bij een mezuza. Want als God zegt, heb mij lief boven alles, in het Oude Testament, in Deuteronomium 6, dan zegt hij erbij, en bind deze woorden om je arm, schrijf ze in je hart ook, maar zet ze ook op je deurposten. En dat doet een Jood. In die mezuza zit de tekst van Deuteronomium 6. Hoor Israël, de Heere, uw God, de Heere, is de enige. En heb hem lief met alles wat in je is. Dat is rood. Vorige week was het groen. Heb je naaste lief. Gas geven betekent groen. Ervoor gaan. Je mag weer verder. En dat is ook de bedoeling. Strek je uit, zodat je de naaste wordt van iemand anders. Zo hebben we de vorige week erbij stilgestaan. En vandaag dan geel of oranje. Wat is in Nederland de boodschap van als het lampje geel wordt? Doorrijden, zeg ik. Hoppa. Ja. Stoppen als je kan, Henk. Stoppen als je kan. Ja. Ja. Dat is wel de bedoeling. In Duitsland heb je nog een andere combinatie. Heb je nog de combinatie rood met oranje. Dan is het rood, dan komt oranje erbij en dan is het de boodschap. Zet hem maar in de eerste versnelling, want je mag zo verder. Ja, zo gaat het. En die kleur, die oranje, die gele, die kan dus naar rood reiken, maar die kan ook naar groen reiken. Dat is wel een hele mooie betekenis erin. Wij koppelen deze kleur aan het laatste deel van Jezus' uitspraak. Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Jezelf liefhebben. Eigen liefde. Je hebt van die mensen waarvan hun hele leven gekenmerkt wordt door een soort van zoektocht. Soms is dat bewust, soms is het ook onbewust aanwezig, maar een zoektocht naar de harmonie van het zich geaccepteerd weten. Zich geaccepteerd weten door hun omgeving, zich geaccepteerd weten door God de Schepper, Of een soort van zoektocht naar rust van eigen liefde, jezelf accepteren zoals je bent. En mensen die in die zoektocht zitten, ja, zo'n zoektocht kan dan ook alle kanten opgaan. De een zoekt het in drank, om maar afleiding te hebben, om daar maar niet steeds mee bezig te hoeven zijn. De andere in drugs, weer een ander in losgeslagen leven, weer een ander in allerlei eigenzinnigheid. En vaak zie je dat die mensen het maar moeilijk kunnen vinden in het leven. Of zelfs soms helemaal nooit kunnen vinden. Die mensen zijn op zoek naar datgene waar Jezus over spreekt als hem gevraagd wordt naar het eerste gebod. En vorige week heb ik al gezegd, dit is op zich niet zo'n vreemde vraag. Wat is het eerste of wat is het grootste gebod? Want de Joden kenden 613 geboden. En bij de vraag naar het eerste gebod gaat het dan ook om het grootste gebod. En ik zeg het nog maar een keer, dat antwoord van Jezus bestond uit twee delen. Hij noemt het ook twee geboden. Het eerste, hoor Israël, de Heere, onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. En het tweede, heb uw naaste lief als uzelf. En Jezus sluit af met een ander gebod, groter dan dit bestaat niet. Het tweede gebod, het gebod tot naaste liefde, komt uit Leviticus 19. En Jezus verbindt de beide geboden aan elkaar. Het ene kan niet zonder het ander en het ander kan niet zonder het ene. Ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Je kunt de naaste niet ten volle liefhebben als je God niet kent en God niet liefhebt. Hij is de gever van liefde. In de liefde tot de naaste wordt iemands liefde tot God ook weer zichtbaar. Zeker als je de extra stap zet, waar Jezus het ook over heeft. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Jezus zegt, deze twee geboden zijn de grondslag. Het fundament van alles wat er in de wet en de profeten staat. In Markus 12 zegt Jezus, met iets andere woorden, er zijn geen geboden belangrijker dan deze twee. De belangrijkste geboden. God liefhebben boven alles en je naaste al jezelf. En dan staan we vanmorgen stil bij dat laatste stukje. Je naaste liefhebben als jezelf. En daar wil ik met jullie over nadenken. Wat is dan die voorwaarde om de naaste lief te hebben? Jezus noemt het als een soort van voorwaarde. Je kunt de naaste alleen maar liefhebben als jij jezelf liefhebt. Een soort van dubbel gebod. Je naaste liefhebben en jezelf liefhebben. De eigenliefde, de liefde voor jezelf, is voorwaarde voor het liefhebben van de naaste. En je kunt de naaste niet meer liefhebben dan dat je van jezelf houdt. Het is ook onmogelijk om de ander te accepteren zoals hij of zij is, als wij onszelf niet accepteren zoals wij zelf zijn. Dan wordt het lastig. Jezelf accepteren. Van jezelf houden. Vier vragen wil ik erbij stellen. Kan dat wel? Mag dat wel? Van jezelf houden? Wat is dan eigenliefde? Wat moeten we eronder verstaan? Wat zijn de gevolgen van gebrek aan eigenliefde? En hoe geven we eigenliefde de ruimte? En wat zijn dan de gevolgen daarvan? Nou, vraag 1. Kan dat wel? Kan ik mezelf accepteren? Mag ik wel van mijzelf houden? Om maar een voorbeeldje te noemen. Naar aanleiding van een dienst komt er een jonge vrouw bij de predikant en zijn vrouw. En zij heeft een probleem waar ze graag over wil praten. En ook best wel een groot probleem. Want ze kan met niemand opschieten. Ze heeft met iedereen wel wat. Altijd is er wel iets. Ze kan niet opschieten met haar medestudenten, niet met haar professoren, niet met de mensen om haar heen, de buren, zelfs niet met haar eigen familie. En eigenlijk is dat heel jammer. En als je naar haar kijkt, dan denk je, wat een mooie vrouw is het. Ze ziet er prachtig uit. Mooie blauwe ogen, half lang blond haar, ze ziet er verzorgd uit. Je zou zeggen, een representatief iemand. En toch kan ze met niemand het vinden. In haar doen en laten blijkt ze niet aantrekkelijk, eerder afstotend. Het wordt een lang gesprek tussen de predikant en zijn vrouw met deze jonge vrouw. Ze blijkt vol kritiek te zitten. Ze noemt zichzelf egoïstisch. Steeds weer blijkt dat er wel iets wezenlijks mist in haar leven. Ze vindt het lastig en moeilijk om van zichzelf te houden. Ze verwerpt zichzelf zelfs. Ze veracht hoe ze is. Ze eist heel veel van zichzelf. En je vindt deze mensen in alle lagen van de bevolking. Maakt niet uit. Baan, status, leeftijd speelt geen enkele rol. Gelovig, ongelovig, wil nog wel eens een rol spelen. Maar soms lijkt het wel dat gelovigen het nog moeilijker vinden om van zichzelf te accepteren en van zichzelf te houden dan ongelovige mensen. En eigenlijk is dat laatste best wel opmerkelijk. Alsof we dat gebod wat Jezus ons heeft gegeven, heb je naaste lief als jezelf, in de loop van de geschiedenis hebben bijgedraaid in heb je naaste lief in plaats van jezelf. Je hoort dat ook vaak zeggen. Ja, maar ik moet die ander toch lief hebben. Ik moet toch alles voor die ander over hebben. Ik moet mijzelf toch helemaal wegcijferen. Dat zijn dan vaak vragen die gesteld worden. Sommige mensen weten er zelfs bijbelteksten bij aan te halen. Johannes 12, vers 25. Waar Jezus zegt, wie zijn leven lief heeft, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Dan zeggen mensen, zie je wel, je kunt dat niet zomaar doen. Lucas 14, vers 26. Wie niet breekt met zijn familie en zijn eigen, kan mijn discipel niet zijn. Nou, dat is nogal een boute uitspraak. Om er nog maar één te noemen, Matthäus 16, vers 24. Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen. Of zoals een stripje wat ik een poosje geleden in de krant vond, van Peter de Wit. Is het leesbaar voor u? Ja? Dus de therapeut zegt, als u niet van uzelf houdt, kunt u ook niet van een ander houden. Waarop de cliënt zegt, is dat wel zo? En de cliënt antwoordt, als ik van mezelf hou, blijft er minder liefde over voor een ander. Dat is wel een logische uitspraak. En dan maakt hij het nog iets sterker. Juist omdat ik mezelf haat, kan ik al mijn liefde aan een ander schenken. Ja, dus mij is het wat kleiner. Kan ik al mijn liefde aan een ander schenken? Zie je wel, wordt er dan gezegd, zie je wel. Je mag niet van jezelf houden, je moet jezelf opofferen, jezelf verloochenen. Er zijn zelfs bijbelteksten voor. En dat klopt, dan kun je zeggen van ja, dat klopt. Dat is ook zo. Die bijbelteksten zijn er ook. Maar je moet de teksten wel in hun verband blijven zien. De teksten hebben niet zoveel te maken met het gebod van naastenliefde. De oproep van Jezus om jezelf te verloochenen, om achter hem aan te komen, gaat ook daadwerkelijk over achter hem aangaan. God liefhebben boven alles. Dat hij het eerste is. Jezelf, je leven totaal overgeven aan God, de schepper die jou gemaakt heeft. Die jou zijn liefde heeft geschonken. De Bijbel keurt eigen liefde niet af. Maar stelt de naastenliefde en de eigen liefde aan elkaar gelijk. Alleen Leviticus 19 gebeurt dat. De tekst die Jezus citeert en dan nu bevestigt in het gebod wat hij geeft. Naastenliefde en eigenliefde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je kunt zelf zeggen, eigenliefde is een soort van voorwaarde voor de naastenliefde. Want we kunnen niet geven wat we niet hebben. Alleen in hele bijzondere situaties lukt dat. De tweede vraag. Wat is dan eigenliefde? Wat moeten we eronder verstaan? Draait het dan alleen maar om mijzelf? Me, myself and I. Ben ik dan het enige belangrijke middelpunt van de belangstelling? Ben ik dan het enige belangrijke middelpunt van het hele universum? Nee. Helaas. Ja. Helaas. Eigenliefde heeft alles te maken met het aanvaarden van jezelf. Het accepteren van jezelf zoals je bent. Als ik dat zo beschrijf, kun je het idee krijgen dat het erg lijkt op egoïsme of op zelfzucht. Maar we zullen ontdekken dat eigenliefde daar niks mee te maken heeft. Alles te maken heeft met de relatie naar je naaste en met de relatie naar God toe. Het gaat om vier begrippen, twee aan twee gekoppeld. Oh, dat ging wel snel. Eigenliefde en zelfaanvaarding en het andere begrip een paar, zelfzucht en egoïsme. Eigenliefde, zelfaanvaarding betekent dat je tegen jezelf kunt zeggen, als je in de spiegel kijkt of als je aan jezelf denkt, ik hou van mijzelf. Ik ben tevreden met mijzelf. Ik mag zijn wie ik ben. Ik ben dankbaar voor de gaven, de talenten die ik heb gekregen en die ik kan gebruiken. De jonge vrouw uit dat voorbeeld kon dat niet. De vrouw van de voorganger vroeg haar voor de spiegel te gaan staan en in de spiegel te kijken. En kijk nou eens naar jezelf. En probeer nou eens te zeggen, ik hou van jou. Ik kan mijzelf accepteren zoals ik ben. De jonge vrouw deed het met tegenzin. Direct na de eerste blik sloeg ze haar ogen neer. Ze moest haar dringen om naar zichzelf te kijken. En na wat aandringen kreeg ze het dan eindelijk over haar lippen. Ja, ik ben inderdaad een mooie vrouw. Ik mag er zijn. En daarbij was haar probleem natuurlijk niet totaal opgelost. Dat was nog maar een eerste kleine stapje in het begin van een verwerkingsproces om nog verder daarin te groeien. Eigenliefde, zelfaanvaarding wil zeggen dat ik mijzelf vragen durf te stellen. Heb ik mijzelf geaccepteerd? Ben ik voor mezelf een waardevol persoon? Durf ik te zijn wie ik ben? En als dit soort vragen positief beantwoord kunnen worden, is er sprake van zelfaanvaarding, van eigenliefde, houden van jezelf. Het einde van het tweede gebod heeft dus ook alles te maken met dat eerste gebod. Weten dat God de eerste is, de belangrijkste, en dat Hij van jou houdt zoals je bent. God heeft jou gemaakt. Jij, u bent uniek, bijzonder in zijn ogen. Hij heeft een plan met je leven. Hij neemt je zoals je bent. Zoals God het tegen Jezus zei bij zijn doop. De tekst die staat al op het scherm in Matthäus 3, vers 17. Als Jezus gedoopt wordt en boven water komt, dan klinkt die stem uit de hemel. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Wat een bevestiging is dat geweest voor Jezus. Een bevestiging die hij nodig had om zijn bediening op te pakken. En daarmee aan de slag te gaan. Het gaat niet in ons leven om wat ik doe. Heel vaak is dat zo. Wij meten onze identiteit heel vaak af aan ons beroep. Of wat we kunnen, of wat we doen. Dat wordt ook heel vaak genoemd als mensen zich voorstellen. De naam wordt genoemd en ik ben. En dan komt er een beroep of een mogelijkheid die mensen zelf kunnen doen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat in het leven ook niet om wat anderen van mij vinden. Dat is wel een hele belangrijke, want daar zijn wij heel vaak intens mee bezig. Wat de ander ervan vindt. Hoe zou hij of zij dat vinden, daarover denken? Soms denken we ook al voor de ander wat hij over jou denkt. Zo gaat dat. Maar daar gaat het niet om. Het gaat in het leven ook niet om wat ik heb. Aan kwaliteiten, aan bezit. Vul het allemaal maar in. Het gaat om wie ik ben. Als mens. In Jezus. Als je christen bent. In Jezus. Ben ik een geliefd kind van God. Dat ben je. Onafhankelijk van wat je doet. Wat je kunt. En wat anderen van je vinden. Je bent een geliefd kind van God. God zei het tegen Jezus, zijn zoon. Maar hij zegt het ook tegen jou, tegen u. Jij, u bent mijn geliefde dochter. U, jij bent mijn geliefde zoon. En als God dat tegen je zegt, dan mag je toch ook jezelf nemen zoals je bent. Als God dat al doet, waarom zou je het dan zelf niet willen? Daar word je blij van en tevreden. Oh, daar was hij al, de smiley. Zodat wij ons kunnen richten op de naaste. Niet met een knellende drang van jezelf presteren of jezelf bewijzen, maar onbaatzuchtig kun je dan naar de ander kijken. Want je hebt het niet nodig om jezelf op de voorgrond te stellen. De derde vraag. Wat zijn de gevolgen van gebrek aan eigenliefde? Daar komen die beide andere woorden aan bod. Egoïsme en zelfzucht. Als wij onszelf niet hebben aanvaard, onszelf nog niet hebben gevonden en onze identiteit nog niet hebben ontdekt in wie we zijn in Christus, dan moeten we voortdurend op zoek blijven naar onszelf. Dat is dan een altijd doorgaande zoektocht. En dat maakt dat je jezelf niet, dat je vanuit jezelf niet kunt richten op de naaste. Ja, misschien doe je het wel, maar regelmatig of constant moet je dan ook je eigen weer in het middelpunt komen te staan. Dat speelt dan elke keer weer een rol. Het woord egocentrisch of egoïsme beschrijft dan precies de situatie waarin zo iemand in die zoektocht zich nog bevindt. Dat leidt ook tot een hang naar zelfzucht of tot opschepperij. Je naaste liefhebben als jezelf. Die jonge vrouw in het voorbeeld, die zo weinig eigen liefde had, zat vol zelfkritiek en zij verachtte zichzelf. Was niet blij met zichzelf. Kon zichzelf niet accepteren. De kritische houding die zij ten opzichte van zichzelf had, had zij ook naar anderen. Niemand kon iets goed doen in haar ogen. Het gevolg van de kritische, onprettige houding maakt dat zij anderen afstoot in plaats van dat er ontmoeting plaatsvindt. En daardoor moest ze steeds weer, en vaak is dat dan onbewust, met zichzelf onderweg zijn. Terwijl ze eigenlijk niets liever wilde dan die ander lief hebben. Gaf ze de liefde nooit, alleen maar kritiek. Ze kon de naaste niet lief hebben, want ze had zichzelf niet lief. Heb de naaste lief als jezelf. Dat deed ze op haar manier. Ze wees zichzelf af en daardoor wees ze ook de naaste af. Dan vindt er dus geen ontmoeting plaats. Iemand die zichzelf niet lief heeft, die niet van zichzelf houdt, is ten diepste, ja, dan zeg ik het maar meteen zo als het is, een egoïst. Zo iemand is niet zeker van zijn identiteit, niet zeker van het eigen functioneren en blijft daarom steeds bezig met zichzelf. Alleen maar bezig met me, myself en I. Daar draait het dan om. Ook al zullen ze het ontkennen. Zullen ze zeggen, ja nee, ik richt mij naar die. Maar ja, die ander wil niet luisteren. Of die ander wil dit niet. Of die ander doet zus niet. Het ligt niet aan mij. Maar in de kern gaat het dan om me, myself en I. En er zijn mensen die hun leven lang op zoek blijven daarnaar. En tijdens de zoektocht gaan vele naasten aan je voorbij. Zonder dat je werkelijk toekomt aan dat tweede gebod, heb de naaste lief als jezelf. En dan de laatste vraag. Hoe geven wij ruimte en wat zijn de gevolgen? De jonge studenten moest leren zichzelf te aanvaarden, haar goede eigenschappen te gaan waarderen. En wat zou ze moeten doen met de verkeerde eigenschappen? Die moet ze leren accepteren. Nee, niet de zonde goedkeuren, maar accepteren dat zij ook minder goede kanten heeft. En dat geldt ook voor ons. Je hebt goede kanten, dingen waar je blij mee bent, maar je hebt ook dingen waar je niet blij mee bent. Moet je accepteren. Dit hoort bij mij. Dit zit aan mij vast. Betekent niet dat je de zonde goedkeurt, maar wel dat je accepteert dat er minder goede kanten zijn. En dat die dingen ook bij het mens zijn horen. Mag, of moet je dan zo blijven? Zul je misschien afvragen, nee, het moet geen fatalistische houding aannemen van, nou ja, maar ik ben nou eenmaal zo. Ik kan er ook niks aan doen. Maar dat is niet waar. God neemt je zoals je bent en tegelijkertijd wil zijn liefde in ons werken. Zodat je groeit en ontwikkelt naar het beeld van zijn zoon, de Heer Jezus. Dus mag ons gebed zijn, dank u wel, Heere God, dat u van mij houdt zoals ik ben. Met mijn goede kanten, met mijn slechte kanten, met mijn falen, met alles wat lukt in mijn leven. En wilt u wat niet goed in mij is, vormen naar uw beeld. We gaan naar het verkeerslicht. Van geel-oranje gaan wij in Nederland naar rood. En ik zet hem er nu maar even bij. Eigenliefde heeft heel veel te maken met dat eerste gebod. God liefhebben boven alles. Want als je God kent, dan laat Hij je weten dat Hij onvoorwaardelijk van je houdt. En wil je eigenliefde de ruimte bieden, dan moet je jezelf heel goed bewust worden. God houdt van mij. Hij heeft mij gemaakt. Ik ben uniek. Ik ben waardevol. Ik ben bijzonder voor God. Hij neemt mij zoals ik ben. Ik ben door Hem geliefd. Henry Nouwen heeft daar prachtige dingen over geschreven. Over dat geliefd zijn door God de Vader. En als je dit goed tot je door laat dringen en ook in staat bent om jezelf te accepteren, om van jezelf te houden. En weet u wat dan de gevolgen zijn? Eigenliefde klinkt heel ik-gericht, hè? Me, myself and I, maar het heeft juist een tegenovergestelde uitwerking. Het maakt dat je niet meer krampachtig met jezelf hoeft om te gaan. Je kunt dingen loslaten. En daardoor kom je in de gelegenheid dat je vrij wordt van jezelf en springt het verkeerslicht voor jou op groen. Die komt erbij. Daardoor komt er ruimte voor anderen. Daardoor wordt het mogelijk om je op de ander te kunnen richten. Je hoeft niet meer naar jezelf, naar binnen gericht te zijn, maar je kunt van je afkijken. Frank en vrij om je heen kijken, de wereld inkijken, zonder allerlei oordelen, zonder allerlei ballast. De ander zien zoals die ander is en aandacht hebben voor die naaste. En je wordt milder naar de ander. Als wij van onszelf aanvaarden dat we fouten maken, kunnen we ook verdraagzamer staan tegenover de ander. We hebben het gezongen vanmorgen. Als we van onszelf weten dat we vergeving nodig hebben, dan weten we ook dat die vergeving er is voor die andere zondaar. Je naaste. Degene naast je of degene die tegenover je staat. Om maar een voorbeeld te noemen. Als wij onszelf van onszelf erkennen dat er momenten van angst zijn in je leven, dan ben je ook in staat om niet meer neer te kijken op fobieën van anderen die sommigen hebben. Dan kun je die ander zonder oordeel benaderen. Als wij ons lichaam aanvaarden zoals het is, zoals we eruit zien, vallen we ook niet meer over hoe een ander eruit ziet. Het is ook belangrijk voor de onderlinge band. Bijvoorbeeld in onze gemeente, de onderlinge band onder elkaar. Ook voor het proces waar we in zitten. Volgende week gaan we nadenken over het onderzoek. De resultaten van het onderzoek worden volgende week bekendgemaakt. Daar gaan we met elkaar over in gesprek. We hopen samen een richting te vinden, een doel te kunnen stellen, misschien doelen bij te stellen, samen doelen vast te stellen. En als je jezelf accepteert, dat je weet, ik ben geliefd door God, dan kun je ook samen met die ander waarvan je weet, hij of zij is ook geliefd door God, ook door God geaccepteerd, daar samen over spreken. En dan hoef je niet zo nodig je eigen ei kwijt in zo'n proces. Dan hoef je niet zo nodig te strijden voor je eigen koninkrijkje, van wat je allemaal zo moet en wat je allemaal zo belangrijk vindt. Dan hoef je dat allemaal zo niet zo te laten gelden. Dan kun je oog hebben ook voor de argumenten van de ander in het gesprek. Zodat je makkelijker tot een gezamenlijk doel komt. Het is zo belangrijk voor alles wat er om je heen gebeurt, in de relaties en de ontmoetingen met andere mensen. Allemaal positieve effecten voor de naaste, vanuit de liefde voor jezelf. Heb je naaste lief als jezelf. Jezus verbindt dit tweede gebod aan het eerste gebod. Heb God lief boven alles met heel je wezen. En ik zeg het nog eens, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En verbonden met de liefde van God voor ieder mens. En God roept ons op. In de woorden van Jezus die hij als antwoord gaf op de vraag. Geeft ons de opdracht om van hem te houden. En dat kan omdat hij eerst van ons heeft gehouden. En vanuit de liefde roept hij ons op om ook van onze naaste te houden. En voor die naaste te willen zijn. En dat kan alleen als wij ons door God geliefd weten en van onszelf kunnen houden. Heb uw naaste lief als uzelf. Het is een goddelijke opdracht om ook te leren van jezelf te houden. Amen.